De allereerste psalm, en dan wil ik een paar gedachten delen in verband met de eerste drie verzen. Ik wil het eerst eventjes lezen. Ik wil het eerst lezen in de vertaling van de nieuwe Bijbelvertaling. En dan in de wat oudere NBG 51 vertaling. De nieuwe Bijbelvertaling zegt gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. En in de vertaling waar ik het meest mee vertrouwd ben, de NBG 51, is een klein beetje meer ouderwets, maar goed, daar staat welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Merk eerst en vooral het allereerste woordje op waarmee het boek Psalmen, en dus ook de eerste psalm begint. In de oude vertaling het woordje welzalig, in de nieuwe vertaling het woordje gelukkig. Ik denk dat ik wel snap waarom zij kiezen voor gelukkig. Het woordje welzalig, dat klinkt wel heel ouderwets, is het niet? Dat gaat u de komende dagen niet in de krant terugvinden. Dat gaat u waarschijnlijk zelf ook niet zo vlug gebruiken. Misschien wel de kortere vorm. Het woordje zalig, dat durven we nogal eens in de mond nemen. Op een prachtige zomerdag, niet zoals vandaag, maar gaat nog komen. Als je op een terrasje zit of in je tuin, zalig, is het niet? Of zo'n heerlijk warm bad, kan deugd doen, hè? Zalig. Of een fijne maaltijd met aangenaam gezelschap. Ja, dat zijn dingen, dan zeggen we ja, zalig, heerlijk of zalig. Met andere woorden, iets dat je... dat je blij maakt, dat je een fijn gevoel geeft, ja, zeg maar iets dat je gelukkig maakt. Dus welzalig of gelukkig, ja, dat lijkt me wel min of meer ongeveer hetzelfde te zijn. En dit lijkt me ook geen onbelangrijk thema. Geluk is toch iets waar we allemaal naar streven, denk ik. Nogal wat liedjes bijvoorbeeld gaan over geluk. De meeste gaan over de liefde, maar er zijn er ook heel wat die over geluk gaan. Nu gezien mijn leeftijd kan ik vooral oudere liedjes, zoals Raymond van het Groene Woud, gelukkig zijn, daar wil ik alles voor geven, geen stress aan mijn lijf. Voor hem is geluk dus vooral rust, kalmte, zeker geen stress, en dat snap ik ook wel, begrijp ik wel. Of dan heb je nog Anne Christie, dat heet dan gelukkig zijn, een deur die plots open gaat, heb ik altijd een rare tekst gevonden tussen haakjes. Ik dacht, wat bedoelt ze daar nu toch mee? Worden jullie gelukkig van een deur die open gaat? We kunnen altijd eens proberen, maar heb deuren genoeg hier, maar het zou wel te maken hebben met welke deur en vooral wie of wat zich achter die deur bevindt, denk ik. Een eerste vraag toen ik daarmee bezig was met die tekst, daar zo'n beetje over aan het nadenken, toen vroeg ik me af, maar wat is nu eigenlijk geluk? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En ik dacht, ik ga eens bij meneer Van Dalen te raad gaan. Ik bedoel het woordenboek, hè. En hij zei vooral, of hij schrijft vooral twee, denk ik, belangrijke zaken. Ten eerste zegt hij, geluk is een gunstige samenloop van omstandigheden, voorspoed. En ik dacht, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Als alles op wieltjes loopt, een gunstige samenloop van omstandigheden, voorspoed. Maar dan dacht ik, ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Die omstandigheden kunnen nogal wisselen, gelijk het weer zo'n beetje. Dat heb je niet onder controle. Je moet al veel geluk hebben dus om gelukkig te zijn, als het daarmee te maken heeft. Dan schrijft hij nog iets en dan zegt hij, geluk is een aangename toestand waarin men al zijn wensen en verlangens bevredigd ziet. En ik dacht, ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Dus geluk is een aangename toestand waarin dus al je wensen en verlangens uitkomen of vervuld of bevredigd worden. Maar toen vroeg ik mij opnieuw af, maar ja, hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig? Want ja, als je veel geld hebt, dan kan je natuurlijk veel van je wensen en verlangens in vervulling doen gaan. En toch zegt men, geld maakt niet gelukkig. Is het niet? Te kort, te weinig geld is ook een probleem. Maar echt, geld, nee, maakt niet gelukkig. Er zijn dingen die je niet kan kopen met geld. Liefde, gezondheid en ga zo maar door. En toen dacht ik ook bij mezelf, wat meneer Van Dalen zegt, dat lijkt me echt niet te kloppen. Dus geluk zou dus moeten een aangename toestand zijn waarin al mijn wensen en verlangens bevredigd worden. Want dan dacht ik bij mezelf, er zijn heel wat wensen en verlangens die als ze in vervulling gaan, die mij helemaal niet gelukkig zouden maken. Ik bedoel, je staat daar niet altijd bij stil, maar sommige van onze wensen en onze verlangens zijn gewoon volledig fout. En het is maar best dat ze niet in vervulling gaan. Ik moest denken aan David. Op een zeker ogenblik was hij boven op het dak van zijn paleis, zo'n plat dak, diende zo'n beetje gelijk een soort van terras. En dan had hij een mooi uitzicht over een groot deel van Jeruzalem. En dan ziet hij plots iets wat hij eigenlijk niet hoorde te zien. Een beeldschone vrouw die zich aan het wassen was. En er ontstond een verlangen, weet je wel. Of misschien moet ik zeggen een begeerte. En het begint met te informeren, doet navraag wie die vrouw wel is. En dan blijkt dat haar naam Bathseba is, dat haar vader Eliab noemt en haar man Uria. En ik weet wel zeker dat er toen 100 alarmbellen begonnen te rinkelen bij David, want hij wist exact wie Eliab en wie Uria waren. Die kende hij persoonlijk. Ze hoorden, ze waren lid van wat je zou kunnen noemen een soort militaire elitegroep, Special Forces, die heel speciale opdrachten regelmatig uitvoerde voor David, vaak met risico van eigen leven. En op dit ogenblik bevonden ze zich aan het front, was een militaire actie bezig en waren ze aan het strijden voor David. Bathseba kende hij niet, maar hij kende Eliab en hij kende Uria. Het verlangen was zo groot, de begeerte werd zo sterk dat hij dacht, ik wil haar in mijn paleis krijgen. En meer dan dat. En ja, hij had de mogelijkheid om al zijn verlangens en zijn wensen in vervulling te laten gaan, want hij was koning. En zijn woord was wet. Dus moest ze naar het paleis komen en hij had seks met haar. Zijn verlangen, al zijn verlangens werden of gingen in vervulling. Kort daarna blijkt dat Bathseba zwanger is. Groot probleem is het niet. Hoe kan zij zwanger worden als haar man al wekenlang aan het front is? Maar goed, dacht David, voor elk probleem is er een oplossing. We laten Uria onmiddellijk naar huis komen en dan zal hij wel seks hebben met zijn vrouw en dan, ja, dan zal iedereen denken het is van hem. Oké, het woord van de koning, bevel is bevel, hij moet naar, terug naar Jeruzalem komen, maar hij gaat niet naar huis. Hij gaat niet naar zijn vrouw. Hij weigert dit te doen, dit was voor hem een vorm van een soort van solidariteit met zijn strijdmakkers die nog aan het front waren. Hij zei, dat ga ik niet doen, ik ga hier niet genieten van huishoudelijke genoegens en andere zaken, terwijl mijn makkers, dit ga ik niet doen, zei hij. Oké, zegt David, dan gaan we hem een beetje aanmoedigen, gaan proberen hem een beetje in de juiste richting te sturen. Hij nodigt hem uit op het paleis, geweldige maaltijd, met een nodige flessen wijn, hij maakt hem dronken eigenlijk. Hij dacht, op die manier zal zijn weerstand gebroken zijn en nu zal hij wel naar huis gaan. Nee dus. Uria gaat niet naar huis. Oké, zegt David. Dan moeten we plan B inschakelen. En hij stuurt hem terug naar het front met een brief. Met erin instructies voor de opperbevelhebber. Om hem op een soort van zelfmoordmissie te sturen. Waarbij gegarandeerd gaat sleuvelen. En dat gebeurt dan ook. Met andere woorden, het gaat nu niet alleen meer over overspel. Nu is David ook een moordenaar geworden. Al zijn verlangens, al zijn wensen werden ingewilligd, maar kijk naar het resultaat. Denkt u dat hij gelukkig was? Ik denk verre van. De gevolgen waren catastrofaal. Je kent de geschiedenis, je weet wel wat er allemaal gebeurd is. Dus wees voorzichtig met sommige wensen en sommige verlangens. Sommige kunnen u diep, als ze vervuld worden, diep ongelukkig maken. En toen stelde ik mezelf een andere belangrijke vraag. Ik dacht, hoe word je nu echt gelukkig? Als ik met zulke belangrijke vragen zit, ga ik meestal in de Bijbel op zoek naar een antwoord. En ik dacht, ik ga mijn concordantie nemen. U weet wat een concordantie is, daar vind je al de woorden die in de Bijbel voorkomen, mooi alfabetisch gerangschikt. En kan je gaan kijken waar die woorden allemaal in de Bijbel voorkomen. En ik dacht, ga gewoon het woordje geluk en gelukkig opzoeken. Of wel zalig in de oude vertaling. Even kijken wat de Bijbel daar allemaal over te vertellen heeft. En tot mijn grote verbazing, bijzonder weinig. Het woordje geluk komt nauwelijks voor in de Bijbel. Ik dacht, dat is vreemd. Dus dit is blijkbaar geen hoofdthema in de Bijbel. Vindt God het dan niet belangrijk dat wij gelukkig worden? En toen keek ik nog een beetje nauwkeuriger en ik zag, er zijn eigenlijk twee boeken in de Bijbel waar het woordje welzalig of het woordje gelukkig in de nieuwe vertaling nog het meest voorkomen. 24 keer in het boek Psalmen, 7 keer in het boek Spreuken, en buiten die twee boeken vind je het nog 6 keer in de overige 64 boeken van de Bijbel. Ik zou zeggen, maar 6 keer meer. Dus twee boeken die er wel aandacht aan besteden, vooral het boek Psalmen, en ook nog een beetje in het boek Spreuken. En ik dacht, dat is interessant, dat is merkwaardig. Want waarover gaat het boek Psalmen? Vooral over je relatie met de Heere God. Hoe je met hem kunt praten. Wat je allemaal kan zeggen tegen hem. Hoe je, als je blij bent, hoe je dan rustig tegen de Heer mag vertellen. Maar ook als je verdrietig bent. Als je ongelukkig bent. Als je gefrustreerd bent. Als je depressief bent. Als je met twijfels zit. Psalmen zegt, zeg het maar allemaal tegen de Heer. Je moet er niet meer blijven zitten. Dus Psalmen is een heel belangrijk handboek in verband met je relatie met de Heere God. Zo ook in Spreuken. Opnieuw, hoe krijg ik een goede relatie met God, maar ook met de medemens. En ik dacht, ik denk dat ik het gevonden heb. Dus echt geluk heeft vooral te maken met relaties, niet met bezittingen, niet met al mijn wensen en verlangens die in vervulling gaan, maar goede relaties. En toen dacht ik, ja, eigenlijk klopt dat. Ik heb 4 kinderen, ze zijn alle 4 getrouwd. Ik heb 6 kleinkinderen en ik mag zeggen, Ik heb een goede, zeer goede relatie met hen allemaal. En dat maakt mij gelukkig. En ik mag ook zeggen, ik heb een goede relatie met de Heere God, dankzij de Heer Jezus. En dat maakt mij gelukkig. Maar hoe krijg je een goede relatie met de Heere God? Ik heb al één iets gezegd, dankzij de Heer Jezus. Maar er is natuurlijk meer. Wat is het geheim van een goede relatie met de Heere God? Wel, het heeft alles te maken met wensen en verlangens. Niet die van u of die van mij, maar die van hem. Zijn wensen en zijn verlangens. En daar begint eigenlijk het boek Psalmen mee. Daar maakt God, de Heere God, duidelijk wat zijn wensen en verlangens zijn. Dat hij wil dat we een aantal zaken niet doen, maar daartegenover een aantal zaken, andere zaken, wel doen. Welzalig of gelukkig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters. Moet je niet doen, zegt de Heere God, want daar word je ongelukkig van. Wat moet je dan wel doen? Vers 2, maar aan des Heere wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Wat de Heere God dus wel wil, dat is een belangrijk verlangen, een grote wens van hem, heeft alles te maken met wat hier staat, de wet des Heren. Dat we daar aandacht aan besteden, dat we daar rekening mee houden. En weet je, dat lijkt op het eerste zicht toch wel een hele vreemde voorwaarde. Dus door Gods wetten te respecteren, Gods bevelen, Gods geboden, Gods verboden, daar ga ik dus gelukkig van worden. En op het eerste zicht lijkt dat eigenlijk niet helemaal te kloppen. Zal u zeggen waarom? Omdat we allemaal van nature een soort van ingebouwde aversie hebben tegen wetten en voorschriften. We hebben niet zo graag dat iemand ons voortdurend vertelt wat we moeten doen en niet doen. Dat vinden we niet zo fijn. Gelukkig zijn, denken we, dat is toch uw eigen zin, uw eigen goesting kunnen doen. Zonder dat iemand voortdurend vertelt hoe of wat. Een beetje gelijk Pippi Langkous, weet je wel. Ken je wel, hè, Pippi Langkous? Die doet haar eigen zin. Ik vind dat een geweldige figuur, Pippi Langkous. Een paar wereldberoemde uitspraken gedaan. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat is toch geweldig, hè? Moet er maar opkomen, hè? Maar vooral, hè, Pippi Langkous, die wil niet dat iemand haar vertelt wat ze moet doen. Die doet gewoon haar eigen zin. Dus weg met al die bevelen en geboden en verboden. Wel, ik zou zeggen, nee, niet als het die van de Heere God zijn. Want kijk naar vers 3, daar vind je eigenlijk de sleutel. Hè? Vers 3, want, dus nu krijg je de verklaring. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welk geloof niet verwelkt, al wat hij onderneemt, gelukt. Dus iemand die rekening houdt met Gods wensen en verlangens, Gods voorschriften, wordt vergeleken met een boom, of beter een fruitboom, het gaat om een vruchtboom, die dus ook effectief vrucht draagt. En dit is een heel eenvoudige illustratie, hè? Je moet geen landbouwingenieur zijn om te snappen wat hier bedoeld wordt. Een boom op zich is ook al geen ingewikkeld iets. Ik denk, voor een boom zijn twee zaken belangrijk. Dat hij mooie bladeren heeft, een mooie bladertooi. En als de tijd ervoor gekomen is, dat hij dan ook vrucht draagt. Appels of peren, maakt niet uit, dat er vruchten zijn. En er is één belangrijke voorwaarde voor, waar vers 3 op wijst. En dat is water. Nu, bij ons in België is dat meestal geen probleem, zien we terug. Hè? Alhoewel, we kunnen meer en meer ook perioden van droogte hebben. Maar in het Midden-Oosten is dat vaak een heel groot probleem. Kan je lange, intense perioden van hitte en droogte hebben, waarbij tal van planten en zelfs bomen het gewoon niet overleven. Deze boom wel. Waarom? Hij staat op een goede plek. Hij is geplant aan waterstromen. Of het nu regent of niet regent, dat maakt voor die boom niet veel uit. Hij heeft altijd water ter beschikking. Hij is niet afhankelijk van zijn omstandigheden. Maakt allemaal niet zoveel uit. Het komt goed met die boom. Hij heeft altijd water. En dus heeft hij altijd mooie groene bladeren en lekkere vruchten. Dit is een boom die volkomen beantwoordt aan zijn doel. Hij ziet er gezond uit. Die boom voelt zich prima. Voelt zich, als ik dat mag zeggen, gelukkig. Dankzij dat water. En waar is dat water nu een beeld van? Wel, het legt uit wat in het vorige vers geschreven staat. Dat bezig zijn met Gods wet, dat is de bron, dat is de basis van ons geluk. Dat water verwijst naar Gods wet, naar Gods woord, naar Gods voorschriften. Dus Gods voorschriften maken ons niet ongelukkig, wel in tegendeel. Hoe werkt dat dan? Wel, ik wil u een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Er is een vrouw in mijn leven die voortdurend zegt wat ik moet doen. Altijd maar bevelen geven. Echt een commandant. En denken dat ze al ooit gezegd heeft, meestal doe ik wat ze zegt, voor weten we wel, hè. Denken dat ze al ooit gezegd heeft, goed Guido, dat heb je goed gedaan, fijn, doe zo voort of zo, nog nooit. Aan de andere kant moet ik zeggen, soms doe ik niet wat ze zegt, dan ben ik gelijk Pipi Langkous en dan zeg ik voort, dan doe ik mijn eigen zin. Ben ze altijd rustig en kalm. Ik heb er nog nooit meegemaakt dat ze zich boos maakt. Wat dat betreft is ze de ideale vrouw. Dus haakjes, ik heb het niet over mijn echtgenoten, hè. Jullie dachten toch niet, hoop ik. Hè. Er is nog een andere vrouw in mijn leven. Rijdt altijd mee met mij in de auto. Het is de dame van de GPS. Waarom denkt u dat ik meestal doe wat ze zegt? Omdat ze de weg weet. Omdat ik dankzij haar ter bestemming kom. Ook al weet ik de weg helemaal niet. Soms moet ik ergens naartoe waar ik nog nooit geweest ben. Zij weet de weg. Zij weet hoe ik ter bestemming moet komen. Weet je, er is nog iemand die exact weet hoe je op de allerbelangrijkste bestemming komt. En die exact de weg kan uitleggen, niet alleen de weg uitlegt, die op zekere ogenblik gezegd heeft, ik ben de weg. Dus je zou wel gek moeten zijn om niet te doen wat hij zegt, is het niet? Weet je, hè? Ik had nog een laatste gedachte. Ik dacht even na over die bevelen van de Heere God. Denk aan de 10 geboden. Je zult niet stelen, je zult niet bedriegen, je zult niet liegen. En ik dacht, als je dat wel doet, wat gebeurt er dan? Liegen bijvoorbeeld. Weet je wat het probleem is met liegen? Dat je moet blijven liegen. Want het mag niet uitkomen. En op de duur wordt gans je leven één grote leugen. Maar als het dan uitkomt, dan sta je te kijken als een leugenaar. En dat is niet prettig, hè? En als je begint met liegen, moet je de ene leugen op de andere gaan stapelen, want dan mag het niet uitkomen. Een tijd geleden las ik in de krant een brief van een man wiens zoon zich in de gevangenis bevindt. Dus een vader die schrijft over zijn zoon in de gevangenis. En daar gaat het over, moet je luisteren. Het ergste, schrijft hij, het ergste is wat de misdaad met de daders doet. Op de duur zijn ze constant op de vlucht voor zichzelf, moeten ze een nieuwe misdaad plegen om de vorige te verdoezelen om niet gepakt te worden. Want gepakt worden, dat is het ergste wat hen kan overkomen. Dat is het einde van wat ze kennen, dat is de grootste overrompeling van hun leven die ze zich kunnen inbeelden. En wie wil zijn leven nu laten overrompelen? Dus moeten ze verder? Alles staat in het teken van overleven op korte termijn. Permanent zijn ze op de vlucht. Het is niet dat mijn zoon niet wist dat hij dingen deed die niet konden, maar het was de enige manier om het leven in handen te houden. Permanent was hij op de vlucht voor zichzelf. Tegen niemand kon hij nog echt eerlijk zijn. Altijd was er wel iets wat het daglicht niet mocht zien. En dan schrijft die man verder: ik weet niet wanneer u zich het gelukkigst voelt, maar ik voel mij het best als ik kan zijn wie ik ben. Als ik kan zeggen wat ik voel, ook al voel ik mij eens niet goed, misschien vooral dan. Ik voel mij het gelukkigst als ik niets verborgen hoef te houden, geen leugens moet vertellen, ook geen leugentjes om best wil. Zie je, onze hemelse Vader weet perfect, weet exact wat wij nodig hebben om gelukkig te zijn. En hij toont ons niet alleen de weg, heeft zijn zoon de Heer Jezus gestuurd die gezegd heeft: ik ben de weg. Volg mij maar. Leg uw leven maar in mijn handen. Heeft niet alleen onze schuld betaald, dat gaan we zo dadelijk herdenken, maar hij is de weg. Is de weg naar het ware geluk. De Bijbel neemt het woordje geluk niet vaak in de mond. Het is geen hoofdthema in de Bijbel. Maar het is een zeer belangrijk gevolg, een belangrijke consequentie van onze relatie met de Heer God. En dat is het grote hoofdthema. Een relatie met Hem, met onze Vader in de hemel, dankzij zijn Zoon en onder leiding van zijn Geest, die ons kracht geeft om dan zijn wensen en verlangens te respecteren. Vertrouw op hem, doe wat hij zegt, dan ben je gelukkig. Dan ben je als een boom geplant aan waterstromen. Zullen we samen danken.